Het is bijzonder dat je in deze tijd toch weer verder mag gaan met een stuk onderwijs uit de schrift, uit de Bijbel. En dat onderwijs gaat, dat hebben jullie gemerkt de vorige keren, over de Heer Jezus. Het is steeds een soort klein onderdeeltje van het Oude Testament, waarin de naam van Yahweh, de naam van de Heere, met alle hoofdletters die u maar kunt bedenken, gekoppeld wordt aan iets anders. De eerste keer was de Heere zal voorzien, Genesis. De Heere die heelmeester is, Exodus. De Heere die apart zet, ook Exodus. De Heere die heel uniek is, die ook verder gaat met jou en met mij, gerechtigheid is. En vanavond is aan de beurt, nadat we de vorige keer spraken over de Heere die vrede is, Yahweh Shalom, gaan we het hebben over Yahweh die herder is. En als ik zou enquêteren en ik zou vragen wat is voor u de meest bekende psalm, dan gaat u gegarandeerd 23 roepen. Amen. Een van de mooiste. Misschien wel de mooiste, maar daar moet je mee oppassen. Want ik denk dat onze kwalificaties niet altijd zuiver zijn. Een beetje betrokken, een beetje wel subjectief. Maar ik ga wel lezen uit Psalm 23. Daar komt de uitdrukking voor die we vanavond boven onze toespraak hebben geplakt. Psalm 23, ik lees dat zoals u ook weet misschien uit de herziene Statenvertaling, maar ik lees heel rustig, zodat u het ook in uw eigen vertaling kunt volgen. Een psalm van David. De Heere is, en nu komt er een soort onderbreking, in uw vertaling en in mijn vertaling staat mijn herder, maar dat staat er eigenlijk nog niet. De Heere is herder. En dat is ook precies die uitdrukking die we graag willen beetpakken, dat Yahweh herder is. Yahweh Rohi, de Heere is herder. En ik zei de vorige keer dat de Heere, als hij vrede is, niet anders kan dan vrede zijn. En als hij voorziet, dan kan hij niet anders dan voorzien. Dat hoort bij hem, dat is een wezenskenmerk van hem. En dat is bij herder zijn ook zo. De Heere is herder. En je mag vrijmoedig zeggen, dat is ook mijn herder. Want ik geloof dat ik een van die schapen ben, waarvan hij de grote herder is, de grote herder van de schapen. De opperherder. Allemaal uitdrukkingen uit de schrift. Maar de Heere is herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. U denkt maar aan Jesaja 49, Jesaja 12. U denkt maar aan de bronnen van het heil. Hij leidt mij naar die prachtige, schitterende plek waar je, als je het gewoon heel nuchter zou zeggen, waar je wel graag een vakantie zou willen doorbrengen. Nou, een mooie plek. Echt een prachtplek. Rustige, stille wateren. En vers 3 zegt dan, hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Tot zover. De Heer Jezus zegt in het evangelie naar Johannes hoofdstuk 10... dat hij de goede herder is. Ik ben de goede herder. Alle die voor mij gekomen zijn, zegt de Heer Jezus, dat zijn dieven en rovers. Die hebben op de een of andere wijze de zaak behoorlijk verknoeid. Maar hij gaf zijn leven. Hij roofde niet, hij gaf. Hij deelde. En hij kan niet anders dan herder zijn. Voor mij is dat een enorme troost geweest. Als ik lees dat in Lucas 15, waar het gaat om die ene gelijkenis met drie elementen. Iemand heeft een kudde van 100. Eén daarvan is verloren. Dan gaat hij dat ene na om het te zoeken. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders en brengt hij het terug. U kent dat beeld. Dat is met mij gebeurd. Ik was in een kudde en er waren misschien 99 rechtvaardigen, maar ik was het niet. En hij heeft mij gezocht. En ergens in Schildwolde, in het Gunnerland, gevonden. En daar heb ik de Heer Jezus mogen leren kennen. Ik ga er straks nog iets over zeggen. Maar dat zijn buitengewone momenten dat de Heer Jezus jou zoekt. En ik weet niet of je jezelf als gevonden door hem beschouwt. Ik weet niet hoe het nu is, hoe je gevoelens zijn en hoe je daarin staat. Maar hij zoekt, hij gaat het verlorene na totdat hij het vindt. En als hier één is die nog niet gevonden zou zijn, dan gebeurt dat vanavond. Niet dat ik dat kan, maar dat kan ik niet. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Dat heb ik niet. Het is een geschenk van God. Het is een buitengewone gave van hem die nu mijn vader is. Maar de Heer Jezus is zo. Hij is degene die jou nagaat en die jou wil vinden. En hij weet precies waar je zit. Of hij weet zelfs als je later deze dienst zou meeluisteren door te downloaden waar je op dat moment bent. De Heer Jezus is de herder. En in Lucas 15 is hij degene die dat verlorene gaat zoeken, een verloren schaap gaat zoeken en terug gaat brengen. En Lucas 15 is het tweede deel van diezelfde gelijkenis. Een muntstuk hoorde bij de waarde van het huis, bij de schat van het huis. En daar wordt een lamp aangezet, aangestoken en in alle hoeken geschenen. En dan wordt zo'n muntstuk gevonden. Ik heb gevonden, roept ze tegen de buurinnen. En het derde stuk van diezelfde gelijkenis is een zoon die zegt, ik heb het genoeg. Ik weet het allemaal wel. Ik heb lang genoeg in de kerkbanken gezeten. Ik heb het nu allemaal wel gehoord. Ik heb alle preken al gehad. Ik vertaal het even. Ik weet het allemaal precies. Ik weet wel wat in de Bijbel staat. Maar het is nu even genoeg. En hij gaat weg. Dat is die verloren zoon. Er was nog één verloren daar. Dat was die andere. Die deed het zo goed, maar die had het ook niet. Maar die verloren zoon, daarvan wordt gezegd in Lucas 15, dat de vader hem zag in dat verre land. Echt waar. De grondtekst. Toen hij nog ver was, zag zijn vader hem. Maar dat is dezelfde uitdrukking als hij ging naar een ver land. Dat is precies hetzelfde. Dus daar waar hij naartoe ging, uit het huis, daar heeft de vader hem gezien. Als ik het samenbreng, dan klinkt het nog weer anders. De Heer Jezus zoekt je op. En de geest verlicht, het tweede stuk, de lamp. En de vader wacht op je en hij ziet je. En hij ziet je komen. De Heer Jezus en de geest en de vader. Heb je ooit van deze drie eenheid gehoord? Ja, ja. Het is de drie enige die bezig is om jou te vinden, te bereiken en om je weer gelukkig te maken. En om je weer in het beste kleed te steken, om sandalen aan je voeten te doen, om een ring aan je vinger te doen en om het gemeste kalf met jou te delen. Dat is dat prachtige verhaal in één hoofdstuk, Lucas 15. Maar daar zit een element herder bij. David kan, denk ik, als geen ander spreken over een herder. Hij was het namelijk zelf. Toen hij gezalfd zou worden en Samuel bij Isaï komt in Bethlehem, toen was alles aanwezig en alles in het pak ingestoken. Alles was klaar voor de geweldige ontmoeting, een soort feest daar. Alleen die ene ontbrak. Waar is die? Heb je dan niet nog een zoon, Isaï? Ja, ik heb nog een zoon. De jongste, die is bij de schapen. Oh ja. Nou, ik had het Samuel wel willen horen zeggen. Oh ja, ja, dat snap ik. Maar die moeten we juist hebben. Die bij de schapen is. Die herder is. Abraham was herder. Isaac was herder. Jacob was herder. Die toen al een keer gezegd heeft, heuse tijd in zijn geestelijk leven. Die toen al een keer gezegd heeft, ik moet me richten naar de tred van het kleinvee. Want de lammeren, als ik ze één dag al te zeer opjaag, Genesis 33, dan sterven ze. Ook al zo'n herdertrek. En David, de herder, hij is de schapen gaan hoeden en hij is door God geroepen. En nog een hele bekende Mozes die aan de Universiteit van Cairo is opgevoed en alle universiteiten heeft gehad, die wordt notabene toen hij 40 is door God op cursus gestuurd. Ik zeg het expres zo, een soort outplacement, herscholing, maar hij moest nog herder worden. 40 jaar is hij daarna met de schapen van zijn schoonvader door de woestijn getrokken. Hij moest nog herder worden. De rest had hij al. Onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren, dat had hij al. Maar dat had hij nog niet. En als je die schapen van je schoonvader Jethro naar de overkant van de woestijn kunt brengen, kun je mijn schapen ook naar de overkant van de woestijn brengen. Dat heeft de Heer gedaan. Zo ging het. Die woestijnervaring van Mozes is een buitengewone zegen. Daar heb u vast van gelezen, daar heb u vast van genoten. Maar het is de herder. De Heere is zo. De koningen van Babel zijn jagers, zegt de Bijbel. De eerste koning in de Bijbel is een jager. Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Nou, je zou zeggen, nou, zo'n jachtvergunning wil ik ook wel. Nou, je maar achter patrijzen aan rennen, achter hazen aan. Nou, je rent het toch niet, je redt het niet. Maar met zo'n pafding, zo'n poef, 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 ding, red je het misschien een beetje. De eerste koning van Babel was een jager. Een jager die knalt één keer en alles vliegt en alles rent en draaft. En de herder roept één keer en alles komt bij hem. Ik heb het een aantal keren gezien, echt in de praktijk, dat een herder een geluid laat horen. Soms is het een fluitje, soms is het geblaf van de herdershond te horen, die eromheen cirkelt. Maar ze komen massaal bij de herder. Geen jager, maar een herder. God bedient zich van herders. Om ze bij elkaar te brengen. Wat is het geweldig dat jij de Heer Jezus kent. Dat hij niet iemand is die achter je aanloopt met een geweer en nog harder en nog meer en nog driftiger en nog. Nou, dat doet de hele wereld. Ze zijn op de loop. Ze zijn gewoon op de hol geslagen, een hol geslagen paard. Er is geen houden meer aan. Maar de Heer Jezus is derde. En die zich richt naar jouw tempo. Hoor je het goed? Ik citeer dat uit Genesis, waar Jacob dat zegt. Ik moet me richten naar de trets van het kleinvee. Waarmee gaat het stuk in de kerken? Nou, omdat een bepaalde klasse in de kerk denkt, het moet wat vlugger, het moet wat sneller, er moet wat meer gebeuren, er moet meer speed in kunnen. Dat moet dus een enthousiaste leiding zijn. En we willen de mensen enthousiasmeren, zo heet dat tegenwoordig. Opjutten betekent dat, plat gezegd. Nog harder, nog meer. Meer teksten uit je hoofd, zeker 20 keer herhalen, want dat helpt. Liederen, allemaal coupletten. Maar als je het eigenlijk bekijkt, zit er maar één couplet in, de rest is allemaal herhaling. Ik ben een beetje kattig, maar ik wil alleen maar zeggen, het moet allemaal anders. Dat is geen rust. Er is geen stilte meer. We kunnen de stilte niet verdragen. Als het 8 uur journaal uitvalt, U hebt het gezien? Nee, het was er helemaal niet, 8 uur. Nee, ik heb wel gekeken, maar ik kwam niet terug. En toen ik weer keek, toen was het al over. Nee, maar eigenlijk kunnen we het niet verdragen. We zitten in een soort patroon, in een soort ritme. En dat moet een keer worden doorbroken. Zou u nu vanavond tegen de Heer Jezus durven zeggen: Heer Jezus, wilt u me aangeven waar ik moet lopen? Want de enige die weet hoe hard ik lopen kan, dat bent u zelf. U weet wat ik kan. En als ik kreupel ben, ach, zegt David, de herder, die Mephibosheth, ja, die is kreupel, maar die mag wel bij mij komen. Ik haal hem wel op. Dan heb u eigenlijk een geschiedenis in de Bijbel, 2 Samuel 9. Ik weet niet of u dat bijzondere verhaal kent, waar David zegt, ik wil gewelddadigheid bewijzen. En Mephibosheth komt daar aan het hof van David, mag mee eten, gedurig mee eten aan zijn tafel. U maakt voor mij een tafel gereed. Deze. U ziet hem? Onder dit verhaal van Psalm 23 ligt eigenlijk 2 Samuel 9. Waar David praktijk laat zien hoe hij daarmee omging. Ziba, die knecht, die zegt, die knecht van Mephibosheth, hij is kreupel. Je hebt niks aan hem, hoor. Hij is kreupel aan beide voeten. En David zegt, ik heb je lief. Ik hou van je en ik wil dat je bij mij eet. Punt. En misschien zeg je van jezelf, wat zou de Heer aan mij hebben? Misschien ben je ook kreupel. Ik bedoel, niet letterlijk, dat kan wel. Maar dat hoeft helemaal niet een fysiek probleem te zijn. Een lichamelijk probleem te zijn. Maar je kunt in je hart en in je gedachten compleet ziek zijn. En het idee hebben, ik ben zwaar gehandicapt. Misschien wel getraumatiseerd. Wat zou ik dan kunnen doen voor de Heer? Laat dat maar aan hem over. Hij bepaalt het tempo. We worden niet afgerekend of we alle lesuren wel gevolgd hebben, of we de voldoende bijbelteksten hebben. We worden alleen maar gezien als bij hem. De Heer is herder. Ik zou zo graag willen dat dit gaat landen bij je, dat je gaat zeggen, jongen, ja, mijn heiland, mijn verlosser. Ja, dat klopt, ja. Dat is op het kruis van Golgotha echt gebeurd. Daar is de verlossing tot stand gekomen. Daar is de bevrijding een feit geworden. Maar nu is hij herder. In de gemeente worden oudsten opgeroepen of leidinggevenden opgeroepen om herders te zijn. Om die schapen die toevertrouwd zijn op een goede manier te leiden. Bijvoorbeeld Paulus, die de oudsten van Efeze in Milete, dat is een klein kustplaatsje, bij zich roept. En dat zegt, hoed de kudde van God die onder u is. En Petrus schrijft zo. Oudsten dienen herders te zijn. Leidinggevenden dienen herders te zijn. En als dat zo is, dan heb je genoeg te eten. En dan zijn er genoeg rustmomenten. En dan raak je het spoor niet bijster. Je blijft in het spoor hier van zijn gerechtigheid. Dat is eigenlijk heel mooi. Dat beeld is compleet. Maar de Heer is herder, mij ontbreekt niet. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. En dat snap je. Als je een kudde op de middag ziet rusten. Ik citeer nu eventjes Hooglied 1. Weet je wel? Ook zo'n prachtige tekst. Waar laat u op de middag de kudde rusten? Nou, als je het niet weet, volg dan maar de sporen van de schapen. Kom je er vanzelf. Waar is dat dan? In welke kerk moet ik dan zijn? Dan heb je weer de speed limit van jou en van de publieke opinie. Dat moet gelijk. Dat moet gelijk even in orde. Er moet gelijk een postcode bij. Geen gezeur. Hebben ze geen site in de computers, op internet? Bam. We hebben helemaal geen tijd om te kijken. We hebben ook geen tijd om te luisteren. Eigenlijk willen we ook niet. We willen gewoon als een hapklare brok binnenkrijgen en 1 keer doorslikken. Nou, dan zijn we er weer een maand af. Dat is onze tijd. En van harte hoop ik dat je door deze bijzondere psalm geraakt wordt. En dat je gaat zeggen, ik wil zo graag daar zijn. Die mevrouw uit het Hooglied die zegt, maar waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van de makkers? Er waren meer kuddes, weet je wel, meer groepen. Want ik wil zo graag bij u zijn. Ik wil bij u zijn. En dat zegt die Mephibosheth ook als Ziba, die knecht nog een keer. Ik weet niet of je het verhaal kent, lees maar na in 2 Samuel 9. Maar lees maar door, kom je bij 2 Samuel 17, 18, 19. En Ziba heeft hem bedrogen. En heeft uiteindelijk het zover gekregen dat de landerijen van Mephibosheth, vroeger van Saul, toen van Jonathan, later van Mephibosheth, aan Ziba werden gegeven door David. Een miskleun van David, dat was niet goed. En David zit er weer. Ja, maar ik heb dat aan Ziba. Nou, dan moeten jullie het maar delen. Het lijkt wel een Hollandse oplossing. Nee, ik wil niet lollig doen, maar het is echt wat er gebeurt daar. En dan zegt Mephibosheth en daar blijkt zijn hart. Die Ziba, hij mag alles wel hebben, want ik heb nu u. Zo, het gaat me niet om een boerderij, het gaat me niet om bunder land, het gaat me om u. U bent mijn alles. U bent mijn erfdeel. U bent mijn zegen. U bent het helemaal. U bent het. U bent mijn herder. U bent herder. En u zoekt mij altijd op. Hoe vaak ik ook afdwaal, u gaat toch het verlorene na totdat u het vindt. Ik weet niet of je dat in je eigen leven vaak of minder vaak hebt ervaren, maar dat is wel zo. De Heere doet dat. Continu. En hij doet je neerliggen in grazige weiden, hij leidt je zachtjes aan stille water. Zou de Heer je niet op een plekje brengen waar je voedsel krijgt, waar genoeg te eten is? Ik ben er diep van overtuigd. En soms is de voedselvoorziening in de gemeente ook wel eens een probleem. Als het altijd gaat over wat wij allemaal ervaren en wat we eigenlijk zouden moeten doen en wat anderen gedaan hebben, die komen dus met kop en schouder bovenuit steken, dan kun je soms het gevoel hebben, Heer, ik krijg geen eten meer. Er is hongersnood in het land. Er is hongersnood bij ons in de club, in de kerk, in de groep. Krijgen we nog wel voedsel? Maar hij, dat ligt niet aan hem. Het kan wel aan de onderherders liggen. Weet je wel? Dus als hij de opperherder is, dan zijn er ook onderherders. Ik kwam bij een benzinepomp in Amerongen en ik vroeg die meneer of hij ook naar de kerk ging. En hij kent me een beetje. Hij zei, ja, nee, vroeger wel, nu niet meer. Ik zeg, en dan? Geloof je dat niet meer? Ja, dat geloof ik wel. Hij zei, maar het grondpersoneel van hem is niet zo geweldig. Nu vanavond zat ik ergens een kopje koffie te drinken. Hier is het niet, komt diezelfde opmerking voorbij. Ja, met hem, dat gaat wel. Maar het grondpersoneel, ik bedoel dus de gelovigen onderling, weet je wel. Ja, die maken daar soms een beetje een zooi van. Als u bij hem bent, heeft u voldoende. Hij is mild en zegen en hij gaat je niet afkatten, hij gaat je niet ook afschrijven, hij gaat niet zeggen, dat had je nu al echt kunnen weten. Je bent nu al, zouden we vroeger zeggen, in de vierde klas, dan kun je nog niet lezen. Nou ja, zoiets, dat heet nu groep 6 geloof ik, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat zijn wij, dat heeft hij niet. Zullen we vandaag weer leesles gaan nemen? Zullen we weer opnieuw dat prachtige leesboek pakken? En zullen we daar een paar bladzijden uit lezen? Dat is mijn herder. En hij verkwikt mijn ziel. Lieve broeders en zusters, dat vind ik een van de allermooiste, de allerteerste uitdrukkingen uit de Bijbel. Hij verkwikt mijn ziel. Letterlijk staat er zelfs, hij restaureert, hij repareert mijn ziel. Ja. Yeah. Ja, dat hebben we het een beetje moeilijk. Maar er zijn mensen enorm beschadigd, geduikt, geslagen, teleurgesteld, getraumatiseerd. Die hebben een gedeukte, een beschadigde ziel. En ik denk dat je nu gewoon in je eigen omgeving een aantal voorbeelden hebt. Of soms bij je kinderen, soms al bij kleinkinderen. Misschien wel bij je ouders, bij je broer, bij je zus. Op de werkplek, in de kerk, beschadigd zijn ze. Ze zijn zwaar en zwaar teleurgesteld. En hij zoekt zulke mensen op, neemt ze in zijn kliniek op, gaat met ze aan de slag. En hij, de echte psycholoog, de ware psychiater, de echte heelmeester, de echte herder, gaat met jou aan de slag. En hij repareert jouw ziel. Hij restaureert. Nou, dan moeten er soms brokken uit. Als je van restauratie spreekt bij een huis of bij een kerk of bij een monumentaal geval, dan moeten er misschien wel stenen uitgehakt. En dan moet misschien iets weg. Maar er komt iets anders, iets beters voor in de plaats. Dat doet de Heer Jezus. Een oude broeder vroeg mij, toen ik nog jong was in het geloof. En ik dacht dat ik het aardig deed, hoor. Ik had wel een behoorlijke eigen deunk, denk ik. Hoe gaat het met je ziel, Dato? Nou, ik had nooit een vraag van die aard gehoord. Nooit. Never. En ik zei natuurlijk goed. En ik ging verder over wat ik allemaal aan het doen was. Hij liet zich niet van zijn thema afbrengen. Nee, ik vraag hoe het met je ziel gaat. Ik vraag niet hoe jij het doet. En het ging niet goed. Hij had dat helemaal door. Helemaal precies door. En ik gun elke gemeente één of twee van dit soort figuren. Ze hoeven allemaal geen grijze baard te hebben. Had hij wel, mijn oude broeder. Niet de drammerd. Dat was hij niet. Maar deze, die herder. Die door had. Het gaat niet goed. Dit fijne. Het is goed gekomen. Ook dankzij hem. Verkwikking van de ziel. Ik zou het zo graag gunnen aan jullie allemaal. We worden op alle mogelijke manieren besprongen. En we hebben op alle mogelijke manieren mee te lijden met mensen om ons heen. Familie, vrienden, bekenden. Onze gebedslijstjes. We hebben een hele lange lijst morgens. Steeds langer. En dan is het daar. En dan is het dit. Maar hij restaureert de ziel. Lichamelijk kan het soms super gaan, terwijl het in je ziel helemaal niet goed gaat. Maar het kan soms ook in je ziel helemaal niet goed gaan, terwijl het lichamelijk puik is. Dat kan ook. Het kan twee kanten op. Maar dit is wat de Heer met jou wil gaan doen. Hij wil je restaureren van binnenuit. Het echte eigene van je, het typische van je, het buitengewone in jou, dat is je ziel. Je hebt een geest, dat is de mogelijkheid om met God te communiceren. Ik zeg het maar heel eenvoudig, je hebt een lichaam, een soort behuizing om hier te functioneren, om hier te lopen, te wandelen en hier vanavond in Sliedrecht te zijn. Dat heb je gekregen. Maar je hebt een ziel wat eigenlijk het eigene is van je. Dat is het typische. Je karakter, je bijzondere bekwaamheden, dat wat je van God gekregen hebt. Dat hele unieke van jou, dat noemen we ziel. Het is niet zo makkelijk om onderscheid te maken tussen ziel en lichaam. Ja, wel een beetje in grove trekken, maar waar houdt ziel op en begint lichaam? Ik bedoel, dat zijn allemaal niet zulke makkelijke dingen. Maar toch, de Heer wil mij zo dichtbij hebben, dat hij mij kan repareren. Ik heb veel pastoraal werk mogen doen. En het zal best met vallen en opstaan zijn geweest als je al die mensen zou spreken die ooit bij mij op spreekuur zijn geweest of voor gesprek. Dan kun je zeggen, nou ja, het is niet allemaal goed. Nee, dat klopt. Maar ik heb het ook niet gedaan om punten te scoren. Die punten krijg ik straks pas. Dat rapport zie ik straks pas als ik bij de Heer Jezus ben. Dan zal wel blijken of dat wel of niet goed gegaan is. Maar ik heb wel mijn best gedaan om het hart van iemand te bereiken en om die ziel een beetje te repareren. Voor zover ik dat kan. En de Heer doet wonderen, echt waar. Doet het nog. Hij doet dat. En hij leidt ons in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Het spoor van zijn gerechtigheid is, dat krijgen we nog, de Heer is onze gerechtigheid. Yahweh is gerechtigheid, Jeremia 23, dus we krijgen dat nog. De gerechtigheid. Nou, hij leidt ons in het spoor van zijn gerechtigheid. En u en ik, we gaan straks de hemel in en we staan straks in een schitterend wit kleed. De bruid is schitterend gekleed in de hemel op een prachtige manier. En dit witte linnen, zegt de Bijbel, dat is de gerechtigheid, of dat zijn de gerechtigheden van de heiligen, van de heilige, van hem. En hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid. Dan kom je uiteindelijk uit voor hem, bij hem, dan is de bruiloft van het lam daar. Daar staat hij in al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid en jij staat daar in het smetteloze wit van hemzelf. Dat is zijn gerechtigheid. Je staat er niet in het kleed van jouw gerechtigheid. Man, je zou je schamen. Ik ook. We staan daar in het spoor van zijn gerechtigheid, ook in het kleed van zijn gerechtigheid. En hij wil ons die kant op duwen. Hij wil ons deze kant geven. Dat zijn zijn coördinaten, als ik dat eens met een navigatiesysteemje mag vergelijken, die je intoetst, dan kom je daaruit. Dat is het, waar we uitkomen. Bij hem, zijn gerechtigheid. Nou, dan komt het moment dat die tekst, die kennen velen van ons omdat ze het wel eens moeilijk hebben gehad, of misschien wel in grote nood, in grote rouw, in grote moeite zijn geweest. Al zou ik ook door een dal van schaduw van de dood gaan, ik zou geen kwaad vrezen. Want dan ben je niet alleen daar. Je bent daar niet alleen. Ik weet dat dat moeilijk is. En het klinkt hartstikke goedkoop misschien als je daar echt in de nadigheid zit, misschien wel bij het verlies zit te huilen van een geliefde. Dat dan iemand tegen je zegt, maar je bent niet alleen. Alsof het dan goedkoper wordt of zo. Dat bedoel ik niet. Dat is niet goedkoop. En toch, hij is er. Want een herder zoekt je op als je het moeilijk hebt. En als jouw ziel gekwetst is, of misschien wel heen en weer geslingerd is, dan zoekt hij je op en hij wil je verkwikken. Hij wil bij je zijn en hij wil je helpen. Hij wil je daaruit halen. Ook in een schaduw van de dood. En uw stok en uw staf, dat betekent dus en de correctie, als die nodig is, en de leiding, dus stok en staf. Staf is leiding, stok is correctie. Beide elementen, die geven iets bijzonders, die vertroosten mij. Nou, er zijn, ik weet niet hoeveel gelovigen, waarschijnlijk ook vanavond hier, die dit ervaren hebben en die echt kunnen zeggen, ja, dat was voor mij een geweldige troost. Het ervaren dat de Heere daar was, in dat dal van de schaduw van de dood, in die moeilijke route, hij was er. En hij liet zich zien en horen en voelen. Dat van je ziel, dat voel je, dat ervaar je. Dat komt als een ervaring binnen. En u maakt voor mij uw tafel gereed voor de ogen, zegt vers 5 van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Ik heb het al even vastgeknoopt aan Mefiboset, die eigenlijk geen been had om op te staan. Normaal werd een voormalig koningshuis helemaal uitgeroeid. Als er een nieuwe koning kwam, nou, dat hele spul wat er daarvoor was, dat ging weg. Zo was dat. Daarom noemt hij zich ook, ik ben een dode hond. Zo noemt hij zichzelf. Er was echt voor hem geen millimeter ruimte, nooit. En hij is daar nu. Nou, daar zie je het. En hij, die Mefiboset, mocht dus gaan eten aan de tafel van David. En dat is voor de ogen van mijn tegenstander. Ik wil nu proberen een paar dingen te zeggen. U maakt voor mij een tafel gereed. Is dat voor straks? Ja, ook. Is dat wat we samen zullen gaan beleven? Dat ik dat nieuw met u ga eten in het koninkrijk van mijn vader? Ja, dat ook. Dat avondmaal weer, maar het is ook nu. En is dit niet mikpunt van vijandschap? Gaat dat niet altijd tegen de duivel en tegen zijn ideeën in? Ja, dat doet het tegenover mijn tegenstanders. Altijd is de tegenstander bezig met dit te ontzenuwen. Weet u dat het een geweldige zegen is voor de gemeente als er een mogelijkheid is om samen met de Heer Jezus te eten? Melchizedek kwam in het leven van Abraham zomaar binnenstappen, onverwacht, en hij had brood en wijn meegenomen. Dat is echt zo, Genesis 14. Eigenlijk vind je daar dat eerst voor de eerste keer avondmaal, viering, daar. En alles dat staat er nog bij. De koning van Sodom, de koning van Gomorra, de koning van Zeboiim. Weet je, ze zijn er allemaal nog bij. En daar wordt ineens maaltijd gehouden. Melchizedek, koning van gerechtigheid. De norm voor de hoge priester. De ordening van Melchizedek. U vindt het terug in de brief aan de Hebreeën. Je ziet het daar gebeuren. Ik heb een heel emotioneel moment gehad. Ik was ziek, lag in het ziekenhuis. Ik heb 3 weken daar gelegen met het idee van het is over, het is gebeurd. Bediening is voorbij, je kunt alle afspraken wel afzeggen. Zo was het ongeveer. En op een zondagochtend was er geen bezoek. Ik heb het gezegd misschien, maar sorry dan nog maar een keer. Maar ik voel het nog zo. Dan gaat de deur open van mijn kamer. Ik lag met 2 op een kamertje. En dan komt mijn jongste zoon binnen. Die nooit een spreker zal worden waarschijnlijk. En die zegt, maar ik wil met jou avondmaal vieren. Ik heb hier wat brood en ik heb wijn meegenomen. Het is alsof je Melchizedek binnen voelt stappen. Zo'n moment vergeet je nooit weer. En er ontstaat dan iets van, dit is het, ja. Even los van alle geroezemoes en van kerkmuren en kan dat nu wel en mag hij dat wel en kun je dat nu wel doen? Is dat niet een soort heilig moment waar je dus aan de dominee moet overlaten? Nou, al die dingen, vergeet het alsjeblieft. Als iemand bij je komt met brood en wijn en dat is niet om aan jezelf of aan die komt te denken, maar om aan hem te denken, doe dit tot mijn gedachten. Amen, Heer Jezus. Dit is wat God bedoelt. Hij richt voor mij een dis aan. En die mevrouw die ook op die kamer lag, want dat kan tegenwoordig. Je kunt met een vrouw op een kamer liggen terwijl je niet met haar getrouwd bent. Nee, ik vind dat geen grapje, maar dat is zo. Dat was best moeilijk. Ik heb wel met haar mogen bidden nog. En dat is gelukkig goed gegaan, maar verder was ze zeer vijandig. Tegenover je tegenpartij. En toch, dit is het geheim van de herder. En in zo'n daad schuilt een herdersmentaliteit. Het is echt zo. Dit is herders. Dit is van een herder, zal ik maar zeggen. Zo is de Heer Jezus. Zo dichtbij wil hij komen, bij jou. Ga je met mij eten? Zullen we... En niet vragen, ben ik wel goed genoeg? Hij kwam bij jou. Als jij niet goed genoeg was, was hij nooit bij jou gekomen. Hij komt bij jou en hij wil met jou eten aan zijn tafel. En hij zalft mijn hoofd met olie. Nou krijg ik een stukje uitleg. Ook een stukje uitweg, maar ik wil hem toch graag delen met je. Ik weet niet wie allemaal luistert naar opnamen die ergens in de gemeente gemaakt worden. Ruime week terug, heb ik in het Brandpunt in Doorn gesproken over de reiniging van een melaatse. Heeft iemand naar die preek geluisterd? Niemand. U wel. Ja, nou, het kan wel. Het wordt uitgezonden, dus het is gewoon te beluisteren. Nou, u weet dus ook wat ik nu ga zeggen. U weet wat ik dan kwijt wil. Die reiniging van die melaatse is voor mij een hele bijzondere situatie. Niemand was melaatse en liep buiten en moest dan roepen onrein. Niemand mocht dichterbij komen. Je mocht ook niet meer in je eigen tent of in je eigen woning. Je mocht niet meer in je eigen dorp. En in de tempel helemaal niet. Je werd dus gewoon als een onreine bestempeld. Helemaal. Dat moest je nog zeggen ook. En eigenlijk liep je dan met een paar anderen die ook al zo waren. Er waren van die kleine roepjes. Soms waren dat 4, soms waren dat 10, soms waren dat anderen. Even uit de Bijbel, maar je vindt ze terug in de schrift, ook een beetje groepjes. Eén ervan heeft ooit een reiniging gekregen en toen heeft de Heer Jezus gezegd, ga heen en vertoon u aan de priester. Die man was op hetzelfde moment helemaal wit. Als melaatsheid nog werkt, als dat nog doorvreet, dan is het iets van roodachtig. Dan kun je dat zien, dat is nog niet tot stilstand gekomen. Maar als het helemaal uitgewoed is, als alles uitgevoed is en dat niet verder vreet, dan wordt het helemaal wit. melaat. Dat was bij Mozes zo, als hij zijn hand in zijn boezem stak. En hij kwam uit wit. Bij Mirjam, zoals wit. Weet je, dan zijn ze in één keer wit. Maar dat is omdat de Heer iets wil laten zien. Maar normaal is dat een proces van misschien wel tijden, van jaren. Dan is zo'n melaatse gereinigd. Nou, dan staat in de Bijbel precies wat er dan moet gebeuren. Dan moet zo'n man, die moet bij de priester gebracht worden. Ik heb ook toen ik in Doorn sprak, verteld dat ik zelf een melaatse ben. Want de Bijbel zegt in Romeinen 3 dat mijn voeten niet deugen, dat mijn lippen niet deugen, dat er geen draad aan mijn goed is. Er is er niet één goed, zelfs niet tot één toe. Allemaal afgeweken. Melaats, onrein, nooit. Bij mij is er iemand geweest die mij bij de grote priester heeft gebracht. De reiniging van de melaatse begint. En dat was een oude dame, voor mij tante Marie, maar het maakt geen fluit uit, die heeft me bij de Heer Jezus gebracht. Die is met mij onder haar arm bij wijze van naar hem gegaan. Zo werd zo'n melaatse die gereinigd moest worden, bij de priester gebracht. Iemand deed dat. Ik weet niet wie het in jouw leven heeft gedaan. Maar het is wel bijzonder. Dan kom je bij een priester en die priester nam Leviticus 14. Die nam die mensen, zo'n melaatse, mee buiten de legerplaats. Oh ja. Nou, dan beginnen al wat bellen te rinkelen waarschijnlijk. Is dat niet de plek waar het kruis gestaan heeft? Ja, buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus buiten de legerplaats geleden. Daar. En daar heeft die priester bevolen. Het was dus niet zo dat die man zei, ja, dan moet ik wel een cadeautje meenemen. Als ik bij de Heere God wil komen, dan moet ik wel wat aanbieden of zo. Nou, niks. De priester beval om levende vogels te nemen. Duiven dus. En die ene duif werd boven een pot met levend water, een pot met bronwater. Werd die ene vogel geslacht. Nou, dat spul dat dreef er op de oppervlakte van het water. Wat vet en wat veertjes en wat toestanden. En dat bloed van die duif, dat dreef daarop. En dan werd die andere vogel, die andere duif werd genomen en daar werd cederhout bij gevoegd. Dat is het hoogste wat denkbaar is, ceders van Libanon. En hyssop, dat is het kleinste wat denkbaar is, hele kleine plantjes. En karmozijn, dat is dus onuitwisbaar, dat is iets van kleurstof van een insect. Nou, als je dat in je kleren hebt, krijg je het er nooit weer uit. Nooit, bestaat niet. Nou, die dingen werden bij die vogel die nog leefde. En die vogel werd als een soort bundel in die prut gedoopt die daar op het water dreef. En dat werd een soort kwast. Daar staat dus alles aan die levende vogel. En daarmee werd die melaatse besprenkeld. 7 keer. En hij was rein. Halleluja. Ik heb toen gevraagd in Doorn van, dat is een lied uit de bundel Opwekking. En ik wist het nummer niet. En toen kreeg ik 6 of 7 of 8 mailtjes van broeders en zusters die geluisterd hebben, die wisten het wel. Het is namelijk 413 uit de bundel Opwekking. Leid mij naar het kruis van Jezus. Daar moet je zijn, bij hem. En dan gebeurt dit. Dan is die melaatse rein. Dan mag hij weer in de legerplaats komen. Hij mocht dus weer naar zijn eigen familie. Hij mocht dus weer terug. Hij was rein. En die ene vogel die in die oppervlakte dingen gedoven, in het bloed gedoven had, die werd losgelaten en die vloog naar de hemel. Dus de vleugels die onder het bloed zaten. Ziet u het nog gaan? Waar zou die heen gaan? Nou, niet meer terug. Het is alsof God wil druk maken. Kijk, het bloed is hier op aarde op jou gesprenkeld. Maar datzelfde bloed, dat geldt ook in de hemel. Voor God. Weggevlogen naar God. 7 dagen moest die man dan blijven zitten. Hij moest gewassen worden. Hij moest geschoren worden. Van alles. 7 dagen. Hij mocht wel in het kampement komen, maar nog niet in zijn eigen tent. Lees maar zorgvuldig, Leviticus 14. En op die 8e dag, dan gaat die man weer naar die priester. Dus die priester had die leren kennen, maar die had hem geholpen. Hè? Weet je wel? Buiten de legerplaats, buiten de legerplaats, daar was het gebeurd. En nu gaat hij weer naar die priester. En nu heeft hij wel wat bij zich. Op de 8e dag had hij 3 lammetjes bij zich. 1 voor schuld, of 1 voor zondoffer en 1 voor brandoffer. En dan kwam hij daar En die priester zei, nee, we moeten nu niet buiten de legerplaats zijn. We moeten nu in de legerplaats zijn. Hé. Hey. In het centrum van de legerplaats, denkt u maar aan de tabernakel die in het midden stond van al die stammen. In het centrum van de legerplaats stond de tent van God. En daar bij de ingang van de tent des Heren, daar gebeurde dit. En daar is één van die drie dingen geslacht. Dat is het schuldoffer. Het bloed daarvan is gestreken aan zijn oorlel, duim, grote teen. En schuldoffer geslacht op de heilige plaats. Dat is een volstrekt andere benadering dan de schuldoffer die normaliter altijd buiten de legerplaats verbrand werden. Maar dat schuldoffer en dat zondoffer was voor de priester. We hebben een cadeau voor u. Grote priester over ons huis. Wie zou dat zijn? De Heer Jezus, de hoge priester. De grote priester over het huis. Moest hij dan gereinigd worden van schuld? Nee, nee. Zoals Johannes de Doper dat zei. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld... Oh, hij had het over, over het zondoffer en over het schuldoffer. Betekent dat de Heer Jezus gereinigd moest worden? Nee, maar hij was de oplossing. Hij was dat op. Hij was die oplossing. Hij had het gedaan. En zo heeft die Melaatse een cadeau gegeven aan de priester. En hij kreeg bloed aan zijn oorlel, rechter oorlel, duim en grote teen. En er werd olie op gedaan. Het was één compleet feest. En dan werd er olie over. En die olie die werd op het hoofd van degene die gereinigd werd gestreken. U zalft mijn hoofd met olie. Hier heb je het. Wat gaat er gebeuren als je straks bij de Heer Jezus komt? Je bent nu gereinigd. We durven zeggen, schuld is weg. De verzoening is een feit. We hebben leven uit God. Wat gaat er straks gebeuren? Kom ik aan bij de ingang van de tent der samenkomst? Ik hoef niet gereinigd, ik ben al rein. Dat is die Melaatse ook. Die was rein na die eerste sessie. En na de tweede sessie wordt nog een keer gezegd dat hij rein is. Dus er zijn eigenlijk twee sessies. Eén om gereinigd te worden en één omdat je rein bent. En je daar iets mag aanbieden. Wat gaat er gebeuren als ik daar straks aankom bij de tent van God? Bij de tent van God. Ik zal zeggen, bedankt Heer Jezus dat u zorg aan mij besteed hebt. Dat u die herder was. Maar ook dat u degene was die mij daarbij dat kruis van Golgotha hebt rein willen verklaren. En nu kom ik u iets aanbieden, Heer Jezus. Ik heb nu een cadeautje voor u meegenomen. Ik heb een drietal lammetjes. Eén is brandoffer, dat wat u voor God gedaan hebt. Ik heb ook een lammetje, dat is voor mijn schuld, voor zijn schuld, niet voor mijn schuld. Die was opgelost, dat probleem was opgelost. Maar dat is degene, want u bent degene die de schuld heeft weggenomen. En u bent degene die alle zonden kan vergeven, omdat u de zonde op uzelf nam. En ik ga dat huis van de Heere binnen straks. Nu zeg ik het misschien een beetje te plastisch, maar ik ga dat huis van de Heere binnen. En ik ga dus echt met bloed aan dat wat met zintuigen te maken heeft. Ik heb het bloed op mijn duim, dat heeft met handelingen te maken, dat wat ik doe. En ik heb bloed op mijn grote teen, rechte grote teen, dat heeft met mijn wandelingen, met mijn route, met mijn gang, met mijn, nou ja, wat ik allemaal doe, waar ik loop te maken. Al die dingen die hebben, en ik kom zo, eigenlijk met uw insignes, met uw toegangskaarten, hier, met uw toegangskaarten mag ik in het huis van de Heere binnengaan. En u daarvoor altijd prijzen. Dat is nu precies wat hier gebeurt. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot de lengte van dagen. Hier. U bent een geweldig gezegend iemand als u de Heer Jezus kent. U bent geweldig gezegend dat hij het werk volbracht heeft. Hij heeft u opgezocht en hij blijft bij u. Hij gaat voor u zorgen en hij gaat je nooit en nooit alleen laten. Hij zorgt ervoor dat u delen kunt met hem, dat u genieten kunt met hem, dat u vreugde kunt beleven met hem, samen met hem. En hij maakt je duidelijk dat alles wat er ooit gelegen heeft aan prut, aan ongerechtigheid, dat dat weg is. En nu ga je in het spoor van zijn gerechtigheid. Op weg naar dat moment dat we samen met hem eten. En natuurlijk mag je dat ook op de situatie van de gemeente toepassen. En zeggen, dat is ook precies wat we vandaag gaan doen. Als mensen komen, tot geloof komen, dan mogen ze met ons delen. Mogen ze aanzitten aan de tafel van de Heer. Niet aan onze tafel, niet aan de evangelische tafel, niet aan de baptiste tafel, niet aan de gereformeerde tafel. Aan zijn tafel. Het is zijn tafel. En hij is daar gastheer. En hij nodigt uit. Wanneer goede tierenheid zullen mij volgen en ik zal in het huis van de Heer blijven. Voor een paar weken of zo, tot een lengte van dagen. Dat wist u al. Dat houdt niet op. Er komt geen eind aan. Dat is de zegen. En in één psalm heb u zoveel body, zoveel aanrakingspunten dat u kunt zeggen. Heer, het is mij te overvloedig, het is mij te veel. Ik kan het niet eens op een rijtje zetten soms, maar ik wil wel proberen. Nou, doe dat maar. Ga daar maar mee aan de slag en lees psalm 23 nog maar een keer. Heer Jezus, dank u wel. Dat u mij uitnodigt, dat u mij opzocht, dat u mij zo ver wilt brengen, dat u mij zo behandelt, dat ik bij u mag zijn, met u mag zijn, aan uw tafel mag zijn, tot in lengte van dagen in het huis van de Heer mag zijn. Die Melaatse die zegt, ik hoef helemaal niet meer terug naar vroeger. En Mephibozet die zegt ook, ik hoef helemaal niet meer terug naar vroeger. Want hier aanwezig is meer dan wat ook. Nou, dat is het geheim. En dat je zo genieten mag van de Heer Jezus en zo door hem geraakt bent, dat je één verlangen hebt om hem ook te huldigen. Zeg dan maar eens tegen de Jezus, u bent het die voor mijn schuld en voor mijn verkeerdheid geleden hebt. Het gaat niet om dat ik nu vergeving krijg, dat heb ik door Gods genade. Maar ik wil u eren, Heer Jezus, dat u het deed. Dat u degene bent die dit allemaal heeft bewerkt. En dat u continu geprezen zult gaan worden in de toekomst. Want in dit huis van de Heer gaat het over hem en gaat het niet over ons. Ook niet over onze laatste route die zo moeilijk was. Of over onze laatste dagen of onze leeftijd. Het gaat over hem. Echt over hem. De Heer Jezus is het centrum van het huis van de Heer. En dat is een heel bijzondere beleving. En ik verlang ernaar dat we daar zullen zijn waar de Heer Jezus is. Bij hem. En hij brengt ons daar. Hij leidt ons nu al op dat spoor van zijn gerechtigheid. Op het spoor van de witte kleren. Want dat fijne linnen, dat zijn de gerechtigheden van de heilige. Hij leidt me nu al die kant op. Leidt mij naar het kruis van Jezus. Zong dat lied, ik weet het inmiddels waar het staat, maar... Maar hij leidt ons ook naar de bruiloft van het lam. Hij leidt ons naar dat moment waar we hem zien in glorie en heerlijkheid. En wij in zijn glorie verschijnen. Niet in ons eigen klofje, maar in zijn heerlijkheid. We danken u. Voor u danken onze God, onze Vader, voor Psalm 23. Voor het feit dat u de herder bent. Voor het feit dat de Heer Jezus herder is. En ik ben er ook van overtuigd dat ik dat mag zeggen van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest wil ons leiden, aanvuren, terugbrengen, corrigeren, wil ons vertellen. We moeten terug, we moeten daarheen. En we zullen uiteindelijk uitkomen bij u, Heer Jezus. De grote herder van de schapen, want zo wordt u genoemd. U bent de goede herder die uw schapen kent. En uw schapen bij name roept. Die ook een stal hebt, Israël, maar ook andere schapen hebt die niet van die stal zijn. En ze zullen bij u komen. Dank u wel voor dat schitterende wat nog komt. Maar voor het bijzondere van vandaag. Dat we bemoedigd mogen zijn door wat u hebt gedaan, Heer Jezus, aan het kruis. Ik dank u dat ik, wat Paulus zei, de grootste van alle zondaren. Dat is uw genade en dat is Gods liefde. En dat is het werk van de Heilige Geest in mij. Dank u wel daarvoor. Amen.